Met nog maar 9 weken te gaan tot de Europese verkiezingen lopen de spanningen op in Brussel. We praten hier vandaag bij over de Europese herstelwet, de nee daarop van minister Van der Wal en het schandaal rondom Russische desinformatie en omkoping in het Europees Parlement.
Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Maaike Vedder.
Welkom Bas, we zitten er weer. Jij deze keer in Brussel.
Goedemorgen.
In Utrecht. Ja, goedemorgen, het is een beetje vroeg. Laten we er maar mee beginnen. Er zijn nog 63 dagen tot de Europese verkiezingen. 62 dagen als de podcast online komt. Ik dacht in ieder geval een goede reminder aan iedereen die de podcast luistert om 6 juni in je agenda te zetten. Want dan gaan we in Nederland naar de stembus. Niet iedereen gaat dan naar de stembus, toch?
Nee, eigenlijk gaat het merendeel van Europa gaat altijd op zondag stemmen. Dat is eigenlijk, ja. Eigenlijk zijn wij meer een uitzondering dan de rest van Europa. Bijna heel de wereld stemt op zondag, maar wij doen dat niet. Dus er is een range afgesproken op Europees niveau van donderdag tot en met zondag. En nou ja, wij zijn de enigen die op de donderdag stemmen. En de rest komt naar een paar landen vrijdag, zaterdag. En het grote geheel komt op die zondag 9 juni. Maar wij dus 6 juni. Dus niet aan 9 juni denken, want dan staan we voor een gesloten stembus.
Nee. Zet die 6 juni in je agenda. En ik zou zeggen, vertel ook al je vrienden daarover. Want bij de vorige verkiezingen in Europa ging maar 42% van de Nederlandse kiezers stemmen.
Ja.
Dat was wel volgens mij weer hoger dan de voorgaande verkiezingen. Toch vind ik 42% ontzettend laag. In andere landen is het wel hoger.
Nou, verschilt hoor. Verschilt. Ja. In Oost-Europa is het juist vaak nog minder. Daar heb je soms echt getallen rond de 30% of soms zelfs lager. In een aantal landen heb je natuurlijk opkomstplicht. Dus dan heb je altijd vanzelf hoger. Er zijn ook een aantal. In een aantal landen is het ook gecombineerd met andere verkiezingen. Bijvoorbeeld in Hongarije is het gekoppeld aan gemeenteraadsverkiezingen. In België hebben ze bijna alle verkiezingen tegelijkertijd. Dus regionaal, federaal en Europees. We leggen een keer België verder wel uit, want daar hebben we te weinig tijd voor.
Dit roept meteen veel vragen op.
Het verschilt per land. Maar Nederland zit wel wat aan de lage kant. Dat klopt, de 42%. Dus we hopen dit echt te doen laten stijgen. Want van alle verkiezingen scoort Europese verkiezingen nog altijd het laagste. Ja, op waterschapsverkiezingen, die doen het nog slechter. Maar provincie en gemeente die scoren hoger. En nationale verkiezingen zijn natuurlijk met de hoogste opkomst altijd.
Ja, dat betekent ook nog wel wat werk voor jou, denk ik, de komende tijd om te proberen zoveel mogelijk mensen naar die stembus te krijgen.
Ja, klopt.
De afgelopen weken heb je ook al heel Europa rondgereisd. Ook als Europees lijsttrekker voor de Europese Groenen. Je was al in Kopenhagen, zag ik, in Madrid en Praag.
Ja.
Wat doe je daar dan?
Nou, eigenlijk is dat echt wat zo'n spitsenkandidaat moet doen. En dat is gewoon de steun uitspreken voor de partijen daar. En het verschilt heel erg. Het verschilt natuurlijk heel erg aan de ontwikkeling van die partijen. Bijvoorbeeld in Denemarken, daar de Deense Groenen doen het heel goed in de peilingen. Het was een hele goede sfeer. En dat was gewoon het congres dat de Europese lijst, het Europees programma goedkeurt. En daar mocht ik een keynote geven. En dan is het vooral de bedoeling dat je daar een beetje een stimulerend praatje over de Europese verkiezingen houdt.
Ja.
In Spanje was het voor Sumar. Dat is eigenlijk die nieuwe beweging die probeert alle linkse partijen van links van de Sociaaldemocraten te verenigen. Om een beetje als progressieve partij ook samen te werken. Eigenlijk vergelijkbaar wat wij in Nederland doen als GroenLinks en PvdA. Alleen in Spanje heb je dan de Sociaaldemocraten. Zijn nog echt een grote stroming. Hè? Met zelfs premier Sanchez. En daarachter, daar links van, heb je gewoon allerlei partijen die eigenlijk versnipperd zijn. Soms ook regionale partijen, Catalaanse partijen, Baskische partijen. Die moet je eigenlijk proberen te verenigen. En dat probeert Sumar te doen.
Is het voor hun nu ook de eerste keer dat ze als Sumar meedoen aan de Europese verkiezingen?
Ja, vorige keer was dat Podemos. Podemos is eigenlijk een beetje uit elkaar gevallen de afgelopen paar jaar. En nu is Sumar een nieuwe poging om links te verenigen. Podemos deed op nationale verkiezingen nog wel daarin mee, maar die is er nu uitgestapt. Dus je hebt nu Podemos weer, maar die lijkt het niet echt heel goed te gaan doen. En Sumar probeert echt, zeg maar, nou ja, links van de sociaaldemocraten proberen ze de stemmen te pakken. En vervolgens moeten die ook gaan nadenken over, nou ja, over hoe gaan we onze lijst verdelen. Want ja, zoals wij dat Europees doen over de Sociaaldemocraten en de Groenen, gaan zij zich verdelen over de Groenen en dan de linkspartij. Dus zeg maar de derde linkse fractie.
Ze hebben eigenlijk een soortgelijke constructie daarin.
Ja, ja, ja. Nou, dat is het grappige. Je hebt eigenlijk allerlei constructies. Dus in Nederland moet je het vaak uitleggen van, hey, hoe werkt dat nou? Maar in Spanje zijn ze dat al langer gewend. En wij gaan natuurlijk proberen dat het merendeel van Sumar naar de Groene partij komt. Ja. En daarvoor was ik dan in Madrid om ook te laten zien dat, dat de Groenen een serieuze partij zijn, zal ik maar zeggen.
Ja, en ook echt een Europese beweging natuurlijk. Ja,
en dat was heel erg in Tsjechië. Daar de Tsjechische Groenen, die hebben nog nooit een Europarlementariër geleverd.
Oh. Dus dat zou nu echt voor het eerst zijn.
Ja, ze hebben daar een kiesdrempel van 5%. En ze staan op peilingen nou tussen de 3% en 4%. En het gaat omhoog. En eigenlijk was het dus heel belangrijk om daar te laten zien dat zij onderdeel zijn van een bredere Europese beweging. En nou ja, daar heb ik veel interviews gegeven aan kranten die allemaal een beetje willen weten van, oké, waar staan die Groenen voor? Mm-hmm. En als we dat goed doen, dan kunnen zij in die peilingen op die 5% komen. En dan hopen ze dat er meer mensen denken, oh, het heeft ook zin om op de Groenen te stemmen. Ja. Het is geen weggegooide stem.
Dat je strategisch ook inderdaad daar wel op gaat stemmen.
Ja, omdat nu heel vaak bij Europees dat je denkt, ja, waarom zouden we Tsjechische Groenen stemmen? Die halen de kiesdrempel toch niet. Nou, dit keer lijkt echt wel ze een kans te hebben. Dus dan is het echt veel meer eigenlijk laten zien dat ze onderdeel zijn van een bredere Europese beweging. Dus dan loop je met de lijsttrekker, doe je een dagje Praag. Dat was ook geen straf.
Nee.
In Tsjechië moet je ook per se bier drinken. Dat is
heel vervelend.
Ja, dat zijn van die culturele verschillen. Dan word je gedwongen tot bier drinken. Ik verzette er me hevig tegen. Maar vooruit, je doet het, hè.
Zwaar leven.
Ja.
Je was dus nu al in Kopenhagen, Madrid, Praag. Ik denk dat de komende 2 maanden tot aan de verkiezingen zeker niet rustiger voor jou worden. Heb je al een beetje een idee hoe dat eruit gaat zien, waar je nog meer heen gaat?
Nou ja, ik heb natuurlijk ook gewoon de campagne in Nederland. Dus dat is ook echt wel heel leuk. We lopen ook gewoon, ik probeer dat zoveel mogelijk samen met Mohamed Shahim te doen, hè, onze nummer 2. Proberen we gewoon echt samen de afdelingen in het land af te lopen. Omdat, je moet ook gewoon in Nederland natuurlijk duidelijk maken, daar zijn Europese verkiezingen, die komen eraan. En eigenlijk is het interessant om te zien dat alle afdelingen eigenlijk heel enthousiast zijn. En al heel snel allerlei zaken regelen en organiseren. Dus ik ben al in Maastricht geweest, omdat GroenLinks en PvdA Limburg daar bijeenkomst hebben georganiseerd. Mohamed is in Rotterdam geweest. We zijn nu gezamenlijk in Groningen geweest. Uh-huh. Dit weekend gaan we naar Utrecht. En zo gaan we dus nog allerlei Nederlandse afdelingen langs. En Europees blijf ik natuurlijk die Spitzenkandidatuur doen. Dus ik heb Slovenië, ik heb Duitsland, ik heb misschien nog een keer Spanje, ik heb Italië. Ik heb ook nog Slovenië, Kroatië staat nog op het programma. En Ierland komt er nog aan. Dus ja, dat gaat ook door. Het is veel schakelen tussen campagne in Nederland en dan de campagne in Europa.
Ja, dat lijkt me best lastig ook nog te combineren met wat er zich in het parlement en in Brussel allemaal afspeelt.
Nou, ik verheug me wel een beetje op eind april.
Want dan houdt dat op.
Ja, eigenlijk, we hebben Koningsnacht en Koningsdag op 27, Koningsnacht 26 april. Nou, 25 april is de laatste dag van het Europees Parlement dat we in zitting zijn. En daarna gaan we dus op, zoals dat heet, verkiezingsreces. Dus de hele maand mei hoef ik in ieder geval niet meer ook continu ook in Brussel allerlei activiteiten.
Ja, dus dan ben je eigenlijk vrij om campagne te gaan voeren.
Ja, en dan hoef ik in ieder geval niet meer ook nog tegelijkertijd in het parlement allerlei dossiers af te ronden. Dus dat is wel, dat maakt het wel. Het is op dit moment wel echt heel druk, omdat alles nog loopt. Nou, ja. Dat wordt hopelijk wat beter.
Ja. Over alles wat er nog loopt gesproken. We hadden het in de vorige aflevering over de Europese Natuurherstelwet.
Ja.
En toen vooral het goede nieuws dat die wet definitief was aangenomen in het Europese parlement. Je zei toen ook dat het nog spannend zou worden in de Raad, waar de landbouwministers de wet nog goed moesten keuren. Officieel was dat de formaliteit, want er was al een deal gesloten waar de ministers alleen nog mee in moesten gaan stemmen. Toch lijkt dat nu weer heel moeizaam te verlopen. Kan je ons daarover bijpraten?
Ja, dat waren helaas profetische woorden in onze vorige Bellen met Bas. Ik had er eigenlijk liever gehoopt dat ik geen gelijk had gekregen.
Ja.
Omdat wat je zei, het is een formaliteit. Op ambassadeursniveau waren de landen al akkoord gegaan. Omdat anders kon het niet naar het parlement gestuurd worden. Dus hoe dat gaat, die befaamde trialogen, dat is... Nou, je gaat tot 's avonds laat, soms diep in de nacht, komt er een deal. Maar dat is altijd tussen de onderhandelaars van het parlement en de onderhandelaars van de raad. En dat is dan altijd het roulerende voorzitterschap. Dus op dit moment is dat België. En die hebben dan een inschatting van, we hebben een deal, gaan we goedkeuren. Nou, vervolgens moet dat eerst langs de alle landen. En die gaan, de ambassadeurs, die vertegenwoordigen in principe gewoon de nationale regeringen. En die gaan dan in hun vergadering, dat heet COREPER. Dat is waar de ambassadeurs van alle landen zitten, inclusief Nederland. En die zeggen dan, ja, we hebben groen licht vanuit onze hoofdstad of niet. Nou, ik wist al dat het nipt zou zijn. Dus daarom dat ik toen al zei van, nou, het is spannend, want je hoeft niet zo heel veel landen meer te hebben die gaan schuiven. En dan kan het toch nog misgaan. Maar bij die ambassadeurs was er gewoon een meerderheid die zei, nee, onze hoofdsteden zijn akkoord. Ik heb groen licht vanuit mijn hoofdstad. Nou, dan wordt het dossier, zeg maar, afgerond vanuit de raad. Wordt het juridisch gecheckt en dan wordt het doorgestuurd naar het parlement met een briefje erbij van best parlement, de raad gaat akkoord met de deal, nu moeten jullie gaan stemmen.
Ja.
Nou, dat was die spannende stemming en we hebben het dus gehaald. Dus normaliter zou je dan na de plenaire stemming in het parlement zeggen, we hebben het af, het is gehaald, we hebben een meerderheid in de raad, in het parlement, klaar. Maar wat er is in de procedures, ja, en soms heb je ook wel het gevoel, die procedures zijn nog een beetje gemaakt op het oude Europa toen al die wetgeving soepeltjes er doorheen liep. Geen politiek gevecht. Grote meerderheden. En iedereen zegt ja, flinke strijd vooraf. Maar als die wet er eenmaal is, dan zegt iedereen vooruit. Hoppakee, we gaan door. En daarom moet er officieel dan, nadat het parlement het heeft goedgekeurd, gaan we nog één keer terug naar de raad. Terwijl je denkt, op zich had de raad al goedgekeurd, want daarom konden wij stemmen.
Ja. Maar dit moet eigenlijk alleen nog afgehamerd worden dan.
En dat is altijd een hamerstuk van een raadsformatie. Dus dan eigenlijk de eerstvolgende raad die er dan is. Dus dat kan ook de ECOFIN zijn. Die kan dan over de natuurherstel. Dat zijn de ministers van Financiën. Dat is dan toevallig de eerste raadsformatie die na de plenaire stemming plaatsvindt. En dan is het gewoon zo'n B-stuk op de agenda. En dan wordt er gewoon, deze wetten zijn goedgekeurd door het parlement. Hup. Wordt niet eens over gesproken, hamerstuk, klaar, huppakee, dan. Nou, dat was natuurlijk de bedoeling, ook voor de Belgen. Maar de week voordat de Milieuraad plaatsvond, want dat was dan de raad geweest waar het had moeten gebeuren, speelde er van alles. Nou, dat heb je gezien in Nederland, was er een Kamerdebat zelfs aangekondigd, waarin er onzin werd verkondigd door met name de BBB, die deed als, nou, we moeten toch wel eens even goed gaan kijken wat er nou precies in die natuurherstelwet staat. Nou, echt waar, dames en heren, we zijn hier al maanden. Die deal ligt er al maanden, die is door alle kanten bekeken. We weten echt wel waar we het over hebben. Maar ja, toen was er in één keer een meerderheid. En dit is dus wat je krijgt als je conservatief stemt. Dan is het de natuur de dupe. En was er een Kamermeerderheid die de minister opdroeg, gij zult tegen moeten stemmen. Kreeg je nog het hele rare fenomeen dat de minister van der Wal daarover klaagde dat eigenlijk de natuur altijd het onderspit delfde. En dat ze daar toch wel een waarschuwing aan de Kamer wilde geven, dat dat echt niet goed is. Maar dat zei minister van der Wal dan tegen Kamerlid van der Wal. Ja, want die als...
Een hele absurdistische situatie was
dat. Want als Kamerlid had van der Wal zelf tegen de natuurwet gestemd. Ja. Dus ze heeft zichzelf de opdracht gegeven als Kamerlid aan de minister, gij zult moeten tegenstemmen in Brussel. Om dan vervolgens als Brussel of als minister te gaan klagen dat de Kamer altijd tegen natuur is.
Ja. Ja,
ik weet het niet helemaal, maar Nederland, die eigenlijk gewoon alle problemen die Nederland had geconstateerd, die zijn geadresseerd in die wet, in die nieuwe wet die er ligt na de onderhandelingen. Ligt er gewoon een wet waarvan je weet, jongens, kom op, doe even normaal. Maar toch, het is gewoon gepolitiseerd, het is gewoon politiek geworden. En overigens, elke partij die nu nog zegt, nee, ja, maar Nederland gaat op slot. Ja, die moet echt ophouden met dat soort retoriek. Want dat heeft niets meer te maken met de werkelijkheid van de wet. Dan is er gewoon maar één conclusie mogelijk. Iedereen die nu tegen de natuurherstelwet is, wil gewoon geen wet op naar herstel van natuur. Zeg dat dan ook gewoon. Wees dan ook gewoon eerlijk dat natuur je helemaal niets interesseert. Want dat is de conclusie voor Pieter Omtzigt, voor BBB, voor de VVD. Doet natuur er niet toe. Nederland moest dus tegenstemmen, maar op zich in Brussel hadden ze daar al rekening mee gehouden. Nederland heeft eigenlijk continu op die natuurherstelwet heel moeilijk gedaan en heeft een...
Ja, ze bleef heel vaag, toch? Over wat het nou, of ze nou voor of tegen zouden gaan stemmen.
Maar op zich had Van der Wal gelijk in de Kamer door te zeggen van, nou, wij kunnen wel tegenstemmen, want onze stem is niet doorslaggevend. Dat was op zich waar, dat de Belgen niet gerekend hadden op Nederland. Hm. Omdat ze wisten van, nou, dat gaat niet gebeuren. Of tenminste, we kunnen gewoon niet vertrouwen op Nederland. Ja. Dus ze hadden op zich een meerderheid gebouwd zonder wel of niet Nederland. Ja, maar wat er toen was gebeurd, is dat er toch nog wat andere landen waarvan men hoopte, nou, die gaan toch nog naar de pluskant komen, zoals Finland. Dat gebeurde niet. En op het laatste moment, ja, daar is hij natuurlijk weer, ging Orbán tellen en zag Orbán ineens, ik
kan hier roet in het eten gooien.
Ik ben de swing vote.
Ja.
Hij is gewoon gaan tellen en hij zag dat hij de swing vote was. En hij is op het laatste moment gezegd, nee ja, Hongarije heeft er toch nog eens een keer goed over nagedacht. En we gaan hem toch niet steunen. En toen waren de Belgen in één keer hun meerderheid kwijt. En hebben ze het uiteindelijk maar van de agenda van de Milieuraad gehaald. Dus er is nog niet gestemd. Hè? Dus de wet is
nee, ze dachten, we zien al dat het er niet gaat halen. Dus laten we er dan nog maar niet over stemmen.
Was dus bedoeld als hamerstuk. Maar ze zagen gewoon van, ja, maar we hebben geen meerderheid meer. Dus ze hebben het van de agenda afgehaald. En eigenlijk zijn de Belgen nu nog aan het kijken van, kan er nog een moment komen dat we toch nog een meerderheid halen. En dan kunnen we het weer op de agenda zetten. En kan het alsnog als een hamerstuk worden afgehamerd. Maar op dit moment zien ze dat nog niet. Dus ja, op dit moment staat het nog niet ergens op de agenda. En wachten we nog steeds op de stemming in de Raad, formeel.
Want gaan er nog mogelijkheden komen dat er toch landen overtuigd kunnen worden? Zeg maar, is het mogelijk dat er nog een succesvolle lobby door België plaats gaat vinden?
Nou ja, kijk, men heeft natuurlijk achter de schermen heel erg op Orbán ingepraat. Inclusief Van der Leyen van, wat ben je nu aan het doen? Maar daarvan lijkt toch echt de conclusie, nee, hij gaat hier gewoon roet in het eten gooien. Dus dat gaat niet gebeuren. We weten ook, men is in Zweden, Finland heeft men geprobeerd, maar dat is ook gewoon politiek. Die hebben zich politiek in een loopgraaf gegraven, à la Nederland. Daar lijkt geen draai mogelijk. Dan heb je een paar landen die constitutioneel niet anders kunnen. En dat zijn België en Oostenrijk, omdat het daar regionale bevoegdheden zijn. Dus op op federaal
niveau. Dus België zelf stemt ook niet?
Nee, die onthoudt. Dat komt omdat Vlaanderen tegen is. En in Vlaanderen zit de N-VA in de regering. Hè. Dat is een beetje een soort combi van BBB, VVD, zeg maar. Dus die Vlaanderen blokkeert. Dus federaal kan men niet. En in Oostenrijk zijn het ook de regio's. En die hebben ook allerlei wilde ideeën. Al dat fake news heeft allerlei wilde ideeën in die regio's opgeroepen. Dus ook de federaal minister in Oostenrijk, wat een groene is, ja, die zegt continu, ik zou heel graag willen voorstemmen, maar ik mag constitutioneel nog niet, want dan is er gewoon een constitutionele crisis in Oostenrijk. Dus waar we nu nog naar kijken, is eigenlijk de laatste hoop die we hebben, is Polen. Het is natuurlijk een groot land, dus als die swingt, dan is er in één keer weer een ruime meerderheid.
Ja, want het gaat dus niet inderdaad om dat er inderdaad een meerderheid van de landen is, maar dat er ook die gekwalificeerde meerderheid is. Dus ook dat je kijkt naar de bevolking, dus hoeveel mensen daar.
Precies, je moet een aantal landen en het landen moet 60% van de bevolking vertegenwoordigen. Ja. Of 55 is het tegenwoordig volgens mij. In ieder geval, je moet een percentage van de bevolking. Nou, als je Polen krijgt, dan heb je in één keer een fors percentage van de Europese bevolking erbij. Polen is verdeeld. Op dit moment zijn er zitten de Groenen ook in de regering. Die hebben heel erg gepleit voor stem nou gewoon voor. En eigenlijk de andere op de coalitiepartijen zijn voor. De enige partij die nog tegen is, is het platform van Tusk. En wat daar speelt is dat er lokale verkiezingen aankomen. Die komen nog in april. Dus men is daar gewoon ook in campagnetijd. Daar probeert men natuurlijk ook lokaal ervoor te zorgen dat de PiS-partij niet terugkomt. Hè? Die is verslagen op de nationale verkiezingen. Dus Ze willen nu niet op zo'n thema als natuur, wat dan in één keer weer zo'n cultuurgevecht wordt van stad versus platteland. Dus dat zou de PiS-partij helemaal gaan uitbuiten. Dus Tusk wil dat nu niet doen tot die verkiezingen. Het kan zo waar zijn dat na die verkiezingen Polen zegt, nou, we kunnen hier wel. Maar de kans is nog groter dat dat pas gaat gebeuren na de Europese verkiezingen. Dus nou, na die 6 juni voor Nederland, 9 juni voor andere landen, inclusief Polen. Zou het zomaar kunnen dat de Belgen nog één keer gaan checken van, jongens, zijn er nu nieuwe situaties? En dan zou het kunnen zijn dat gewoon eind juni er alsnog een meerderheid is en dat het dan gestemd wordt. Als dat niet gebeurt, ja, de volgende voorzitter is Hongarije.
Ja, ik wou net zeggen, het is allemaal wel heel krap.
Ja, ik denk
Hongarije treedt op 1 juli aan? Of
ja.
Wanneer? Ja.
1 juli. Dus ik denk dat je kan zeggen dat we nog een timeslot hebben tussen 9 juni en 30 juni.
Ja.
Als het dan niet lukt, vrees ik echt dat de conclusie is dat de natuurherstelwet gewoon niet gaat komen.
Nee, ook omdat de kans natuurlijk dat er ook met een rechtser wordend parlement, dat in een volgend mandaat wel een hele nieuwe wet zou komen, lijkt me ook niet heel groot.
Nee, nou ja, kijk dan, en dat is natuurlijk toch, deze verkiezingen gaan ook echt wel die toekomst van de Green Deal bepalen en ook wel wat er met zo'n natuurherstelwet gebeurt. Want als nou het parlement groener wordt dan men dacht, dan zal de commissie toch met het idee komen, wij moeten toch iets doen met die natuurherstelwet. Dus dat, dat zou zomaar alsnog kunnen gebeuren. Maar daar zijn dan de verkiezingen toch heel belangrijk voor.
Ja. We komen er in juni weer op terug, zou ik zeggen.
Eigenlijk
de race is nog niet gelopen.
Ja, dit onderwerp was eigenlijk niet bedoeld dat we erop terug zouden komen, ja.
Nee, even een tussentijdse update. Er zijn nog veel meer schandalen en ophef in Brussel, helaas. Volgende week wordt er namelijk gedebatteerd in het Europese parlement over een ontdekking van de Tsjechische inlichtingendienst over Russische desinformatie. Het was ook al in Nederland in het nieuws. Wat is er precies gevonden?
Nou ja, het is dus nieuws vanuit de Tsjechische inlichtingendienst. Dus er is natuurlijk vrij veel geheim. Je weet nooit precies wat ze weten, want dat houden ze toch liever voor zich, wat ze precies weten, omdat dan ook duidelijk wordt hoe hun onderzoekswerk natuurlijk wordt verricht. Dus je probeert als inlichtingendienst altijd een beetje sumier te zijn in jouw informatie. Maar goed, er is gelekt naar Tsjechische kranten. Dat is waarschijnlijk strategisch lekken, zoals we dat noemen. En wat er gewoon uit voortkomt is dat er echt dat er bewijzen zijn dat Europese politici, het is nog even onduidelijk, hè, of dat allemaal Europarlementariërs zijn, soms zijn het ook nationale politici.
Ja.
Zijn er bewijzen dat politici geld hebben gekregen vanuit Rusland om natuurlijk het Russisch narratief, en dat is dan dat Oekraïne natuurlijk een nazistaat is. Ik wil even erop wijzen, een Marcel de Graaf in Nederland Forum voor Democratie. Die is verkozen als PVV'er en die is overgelopen naar Forum voor Democratie. En die houdt speeches in het Europees Parlement dat er zegt dat Oekraïne kinderporno-netwerken faciliteert. Dat komt rechtstreeks uit het Kremlin, dat soort narratieven. Die worden in het Europees Parlement plenair naar voren gebracht door Europarlementariërs, inclusief Marcel de Graaf. Nou ja, dan kan je natuurlijk zeggen, Oké, Marcel de Graaf, Forum voor Democratie, mafketel, hij leest slechte websites. Maar goed, er is nu natuurlijk toch ook een verdenking van, sorry, maar er kan dus zelfs zijn dat je hier geld voor hebt gekregen om dit soort narratieven te gaan verspreiden in het Europees Parlement. Let wel, daar is nog geen bewijs voor. Wat we nu hebben is een bericht van Tsjechische kranten die zeggen dat er bewijzen zijn dat er politici in Europa zijn omgekocht door Rusland. Of in ieder geval geld hebben gekregen uit Rusland.
Ja.
En daarbij zijn ook landen genoemd. Dus Duitsland is genoemd, België is genoemd, Frankrijk wordt genoemd, Tsjechië zelf, maar ook Nederland.
Mm-hmm.
Wat wij tot nu toe alleen weten is dat Nederland door een krant expliciet is genoemd. Nou, dat is niet ontkend door de Tsjechische inlichtingendienst. Vervolgens is dit natuurlijk ook een kamerdebat geworden. De Nederlandse minister De Jong heeft het niet ontkend. Dus het blijft een beetje hangen nu van wat weten we nou precies? Nederland zegt, wij gaan niets bekendmaken zolang wij niet groen licht hebben uit Praag dat we dat bekend mogen maken. Dat kun je op zich nog ergens billijken. Hè? Dat je zegt van, nou ja, we hebben een samenwerking met een inlichtingendienst. Ja. En ja, die geven ons gevoelige informatie. Dan zou het slecht zijn als wij dat in één keer gaan delen, terwijl we dat niet mogen delen vanuit Tsjechië. Dat is dan de laatste keer dat ze informatie met elkaar delen. Dus Nederland kan op dit moment niet heel veel meer bekendmaken dan dat er bewijzen zijn dat er politici zijn die zijn omgekocht. En wat ik zei, een Tsjechische krant heeft Nederland genoemd.
Ja.
Dus er is ergens, hangt nu boven de markt, dat er Nederlandse politici zijn. Nogmaals, we weten niet of dat Europarlementariër of Tweede Kamerleden of ja, politici zijn. Maar het lijken natuurlijk, nationale politici te zijn. Dus je hebt het of over een Tweede Kamerlid, of over een senator, of over Europarlementariërs. Dus je hebt het over ongeveer 250 mensen die het zouden kunnen zijn, maar we weten niet wie. En eigenlijk is het nu een beetje wachten op wat meer nieuws dat naar buiten komt. Nu was er onlangs, heeft die Tsjechische krant ook expliciet een Duitser genoemd. Een Duitser van de AfD, die zit in de Bundestag, dus is een Tweede Kamerlid zeg maar, van Duitsland. Maar staat wel op de lijst van de AfD voor de Europese verkiezingen. Dus hij is beoogd Europarlementariër van de AfD. En die naam is nu expliciet genoemd door de Tsjechische krant. Hij ontkent, zegt dat het niet waar is. En hij dreigt nu zelfs de Tsjechische krant met smaad en laster. Maar goed, er komen wel zo'n steeds her en der waarschijnlijk namen naar boven. En in Nederland denkt natuurlijk iedereen aan Forum. Maar ook, ja, laten we wel wezen, Geert Wilders was een van de eerste die zei, ik wil alles boven. Wat er natuurlijk mee te maken heeft, want die website waar het allemaal over gaat, in ieder geval, hè, die dan Russisch gefinancierd zou zijn.
Ja, Voice of Europe heet die.
Voice of Europe, daar was Wilders altijd laaiend positief over. Zei van, jullie brengen geweldige informatie waar ik heel veel aan heb en die je nergens anders hoort. Dat ik denk, nou, je hoeft alleen maar naar Poetin te luisteren en je hoort het al. Maar goed, vooruit. Ik bedoel, als je het wil lezen op een website, waarom niet?
Ja, dus hij komt ook in een lastig pakket. Nu blijkt dat die website gebruikt is voor een desinformatiecampagne.
Ja, en natuurlijk nog pijnlijker, want daar hoor ik dan eigenlijk nog in het Nederlands debat te weinig over. Geert Wilders, als hij het dan al zelf niet is, hij zit wel in een fractie waarin al die partijen worden genoemd. We hadden het net dus over een AfD'er die genoemd is, hè, Alternatieven voor Duitsland. Mm-hmm. Nou, drie keer raden. De PVV zit in dezelfde Europese fractie als Alternatieven voor Duitsland.
Ja.
Dus dat zijn gewoon toekomstige fractiegenoten van PVV'ers. Dus ik denk ook echt wel dat die fractie eens een keer echt, als ze serieus zijn, flink schoon schip moeten maken. Want we hadden al eerder een schandaal dat Philip de Winter van Vlaams Belang door China wordt betaald. Die ontkennen dat ze door Rusland worden betaald. Dat je denkt, ja, oké, China betaalt ze al. Dus ze hebben al genoeg geld waarschijnlijk. Maar is net zo erg. Dus eigenlijk zou je, als je serieus bent, zou je Vlaams Belang al uit jouw fractie moeten gooien. Nou, als dit doorcijpelt naar Alternatieven voor Duitsland, moet je die eruit gooien. Oostenrijkse FPÖ wordt ook toch altijd heel vaak over gesproken van, hoe zitten die met Russische beïnvloeding? Ja, ik denk dat als die ID-fractie serieus werk gaat maken van mensen die eigenlijk besmet zijn door omgekocht te zijn, weet ik niet of je nog een fractie overhoudt.
Nee.
Maar dat is wel de club vrienden waar Wilders mee in Europa zit. Dus dit moet wel echt uitgezocht worden om ervoor te zorgen dat we zeker weten dat er gewoon geen Europarlementariërs zijn die daar met omgekocht worden door buitenlandse regimes.
Ja. Er is dus volgende week ook een debat in het Europees Parlement hierover. Wat zijn er instrumenten die het parlement kan gebruiken of iets waar ze tot kunnen oproepen?
Nou ja, kijk, we hadden natuurlijk al eerder Qatargate, hè? En dat heeft heel veel stof doen opwaaien. En dat was natuurlijk logisch, omdat daar zag je letterlijk de foto's van koffers met geld dat er zo uitgestald lag. Maar eigenlijk is dit hetzelfde. Dit is gewoon een Qatargate.
Omkoping.
Je zou bijna kunnen zeggen, nou, met Rusland, die heeft ook nog eens echt als doel om de Europese Unie op te blazen. Dus dit is ook nog een serieuzere aanval op de Europese democratie. Nou ja, wat het Europees Parlement kan doen, is natuurlijk sowieso de immuniteit van de Europarlementariërs opheffen, zodat ze niet meer bescherming genieten. Je kan natuurlijk ook overgaan tot oproep tot royement van leden. Je kan in ieder geval de politieke druk, dus op fracties, van zorg dat die mensen uit de fractie gezet worden. Nou, wat ik net al zei, dat is bijvoorbeeld dus gebeurd met Kali, die Griekse Europarlementariër uit haar fractie gezet. Dus ja, er zijn tal van mogelijkheden. Je kan zelfs boetes gaan geven, maar ja, goed, of dat nou het meest efficiënte is. Geld is meestal niet het probleem. Maar je kan echt als Europees parlement echt wel wat meer doen. En ter bescherming van ook natuurlijk de Europese verkiezingen. Want ja, we weten al langer dat Rusland probeert democratische verkiezingen in het Westen te beïnvloeden. Dat doen ze vaak via social media en dergelijke. Maar nu lijkt het dus ook door letterlijk omkopingen van politici. Ja, dat is gewoon strafbaar.
Het klinkt voor mij echt gewoon bijna als iets uit een film. Dat ik denk van ja, maar dat kan toch niet? Ook als je in het Europese parlement rondloopt en je ziet iedereen er lopen. Dan denk ik niet van hier worden koffers met geld of inderdaad mensen omgekocht. Maar dat dan dus wel... Ja, ik vind het dus bijna zo gek dat het heel abstract daardoor ook wordt. Heb jij het gevoel dat het in Brussel bij collega's ook wel echt de ernst hiervan wordt ingezien?
Ik denk dat het verschilt. Ik denk dat we nog steeds naïef zijn hoezeer buitenlandse krachten proberen onze democratie te ondermijnen. In algemene zin. En dat wij ook nog steeds onderschatten hoezeer op social media dat eigenlijk met allerlei trollenfabrieken dat echt wordt ondermijnd en beïnvloed. En daar zijn nog steeds meer indicaties voor. Hè. Ook Amerikaanse verkiezingen die beïnvloed zijn. Iedereen houdt zijn hart ook vast voor het najaar wanneer de Amerikaanse verkiezingen worden gehouden. Daar lijkt ook weer allerlei beïnvloeding te gaan plaatsvinden. Niet alleen van Rusland, ook China. Er zijn gewoon meerdere regimes die proberen de westerse democratieën te ondermijnen. En dat doen ze op allerlei manieren en daar zijn geen grenzen. En ik denk dat wij echt naïef zijn door te denken dat de wereld een eerlijk spel speelt en netjes gaat kijken, maar achterover leunend van goh, interessant, democratische verkiezingen komen eraan. Laten we eens gaan kijken wat de Europese burger vindt. Nee, die gaan ze proberen te beïnvloeden op alle manieren die ze kunnen. En daar hoort omkoping van politici helaas gewoon bij.
Ja, harde waarheid. Jij hebt niet het idee dat je ooit geprobeerd bent om te kopen?
Ik denk dat de Russen niet heel veel vertrouwen hebben dat je aan de groene kant echt heel veel kan winnen. Dus nee, mij is eigenlijk nooit iets aangeboden. Nee. Dus dat... ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Ik moet ook zeggen dat Voice of Europe, dat soort websites, ik kijk er nog niet eens naar. Dus dat komt alleen. Dus je denkt, dan ga je eens kijken als je het nu hoort, dat je denkt, nou oké, ik heb er niet zo heel veel aan gemist volgens mij.
Nee,
ik heb zelf niks. Ja, kijk, wat je zelf wel eens meemaakt is meer het niveau van dat ik krijg reizen aangeboden door landen die zeggen, kom dan naar ons toe, want dan kunnen we eens laten zien hoe het in de praktijk gaat. En dan bieden wij u de vliegreis of wat dan ook in de hotels aan. Ja, dat weiger ik gewoon altijd. Ik ben één keer als...
Het is natuurlijk ook een subtielere vorm van beïnvloeding. Het is niet direct omkoping, maar ook inderdaad wel beïnvloeding.
Zij zeggen, nou, maar het is een geste. Wij zijn heel aardig. Dus bijvoorbeeld ben ik één keer naar Azerbeidzjan gegaan. Toen die hele discussie opspeelde rondom alternatieven voor Russisch gas. Dit was ver voor 2022 trouwens. Toen waren wij al wel bezig met
alternatieven.
Om minder afhankelijk te worden van Rusland. Nou, toen kwam natuurlijk Azerbeidzjan op, ook niet een heel lekker regime. Toen had ik wel op een gegeven moment zoiets van, nou, daar moet ik wel naartoe om te kijken hoe het daar gaat. En toen werd ook alles aangeboden dat ik alles aangeboden kreeg, reishotel. En dat heb ik gewoon geweigerd. Ik heb erop gestaan dat ik dat zelf betaalde. Ik kreeg een prachtig wandkleed aan het eind van het bezoek dat ik mee mocht nemen naar Nederland. Niet helemaal mijn smaak, maar ook dat heb ik geweigerd, waar ze zelfs beledigd. Ja. Dan beledig je onze cultuur, zei ik, nou weet je, maar ik neem dit soort dingen gewoon niet aan. Dus ik ga het gewoon niet doen. Maar ja, dat zijn de subtiele manieren van omkoping is dan misschien te zwaar, maar wel, ja, goed. En ze willen beïnvloeden. Ze willen altijd gewoon politici beïnvloeden. En direct omkopen met een koffer geld is de meest ordinaire en directe manier. En die is ook gewoon strafbaar.
Ja, maar het begint veel subtieler en daar is dus ook een hele kritische houding eigenlijk al wel voor nodig. Je moet daar dus gewoon echt niet naïef in zijn.
Ja, ik zou gewoon heel erg zeggen, als politicus moet je gewoon altijd gewoon zeggen, ik betaal dit zelf, zodat er geen enkele schijn van belangenverstrengeling is.
Ja. Oké, duidelijk. Nou, ik ben benieuwd met wat voor statement het parlement volgende week kan komen. En of er inderdaad nog achter gaan komen welke namen nou echt in het onderzoek naar voren zijn gekomen.
Om eerlijk te zijn, ik hoop dat we hier nog veel meer van gaan horen. Omdat dat dit ook een beetje onze naïviteit hopelijk weghaalt.
Ja, dat bewustzijn vergroot.
Ja, precies. Ja. Deze verkiezingen En dat is misschien dan ook ter afronding. Er wordt altijd in Nederland, krijg je altijd bijna altijd de vraag, ja, doen Europese verkiezingen er nou wel toe? Waarom zouden we gaan stemmen Europees? Dat is altijd zo'n eerste hobbeltje die je moet nemen, uitleggen.
Ja, waarom moeten we het überhaupt doen?
Ja, nou, weet je, als Rusland en China bereid zijn veel geld te betalen aan Europarlementariërs, zien zij dus blijkbaar wel het belang in.
Ja.
Van Europese politiek. Dus misschien wordt het tijd dat wij zelf...
Staat er echt iets op het spel?
Ja, dat wij zelf ook gaan inzien dat onze democratie op het spel staat en dat deze verkiezingen er echt toe doen of wij nog meer van dit soort, nou ja, Rusland-poppen gaan kiezen of dat we echt een sterk progressief tegengeluid weten in te stemmen. Dat staat echt op het spel op 6 juni.
Ja. Mooie afsluiter. Volgens mij zijn we dan weer rond bij het begin. We hebben nog 63 dagen tot verkiezingen.
Nog steeds.
Ja, morgen 62. Wij spreken elkaar heel snel weer. En succes met de campagne.
Dankjewel, Maaike.
Doei.
Doei, doei.
Dit was Bellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl/bellenmetbas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl. De audiovormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!